strakke lijnen of natuurlijk verwilderd?
En natuurlijk verwilderd.
Werken in de stromende regen of in de brandende zon?
Afhankelijk van de kleding.
Ontwerpen of aanleggen?
Aanleg. Maar af en toe ook ontwerp erbij.
Kunstgras of chemische bestrijdingsmiddelen?
Geen van beide.
Je moet kiezen.
Dan is kunstgras altijd beter dan chemisch.
Met heel veel tegenzin. Nederland of Nieuw-Zeeland?
Dat is ook een moeilijke. Nu Nederland.
Dit is Pepers en Pegels, de podcast waarin ik elke aflevering een ondernemer het vuur aan de schenen leg met pittige vragen.
Je luistert naar Pepers en Pegels. Mijn naam is George Verwerda. Ik ben een van de oprichters van Bunny. In elke aflevering interview ik een ondernemer en stel ik halverwege dat gesprek een aantal pittige vragen. En vandaag doe ik dat met Siewert Wiersma, ecologisch hovenier en eigenaar van Terra Focus. Welkom.
Ja, dank je.
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Wat is volgens jou de meest gemaakte fout in de tuin? Wat zie je het vaakst misgaan?
Ja, de meest gemaakte fout.
Wanneer beginnen je handen te jeuken?
Nou, in mijn geval is wanneer er niet rekening mee wordt gehouden met de omgeving of de natuur. Dus dat is eigenlijk mijn uitgangspunt eigenlijk van als hovenier. We werken eigenlijk samen tussen mens en natuur. Dus de basis begint dan bij de grond. En dan daarop maak je keuze van wat voor planten kan er groeien en dat soort dingen. En als dan iemand een plant neerzet bijvoorbeeld die daar helemaal niet past. En die denkt van, gewoon proberen. Ja, je kan proberen. Je kan heel veel proberen in de tuin. Maar
dan zie je vaak ook wel snel dat het geen goede keuze was.
Ja.
Dat is de meest gemaakte fout, denk je, voor jou?
Mensen die denken soms heel makkelijk. Oh ja, leuke plant. Dat bloeit mooi. Die zet ik gewoon daar neer. Zonder na te denken van of dat ook kan werken. Je hebt altijd wel een beetje speling, want ja, het is de natuur, die is ook altijd heel erg flexibel. Maar ja, als iemand, zeg maar, die geen kennis heeft, die gaat naar een thuiscentrum, die ziet het eerste beste mooie plantje wat er het mooiste uitziet, die denkt, die koop ik, en die zet ik gewoon zo in de tuin, en dan wordt hij verdrietig omdat hij doodgaat.
Ja. Goed punt. Nou, zo meteen gaan we daar verder op door, want ik ben benieuwd naar jouw kijk erop. Maar eerst heel eventjes terug naar voordat je eigenlijk begon. Ik begreep dat je al voor je opleiding tuinen aan het aanleggen was. Klopt dat?
Ja, ik heb. Ik had al een beetje. Was aan het oriënteren, zeg maar. Voor wat zou ik wel doen. En ik had een beetje het idee van. Nou, misschien hovenier of bij Stadsbosbeheer. Daar heb ik wat snuffelstages mee gedaan. En toen eigenlijk in die zomer, voordat ik de opleiding begon, had ik het idee van, misschien kan ik het echt proberen thuis. Dus ik heb gewoon mijn ouders gevraagd van, mag ik achter huis de tuin, ja, dan mag ik daar wat leuks van maken.
En zij zeiden, doe maar.
Zij zeiden, doe maar. Maar ja, er was geen budget voor, dus ik moest daar kijken van, wat kan ik doen? Dus in dat geval, kijk van, wat hebben we thuis allemaal al aan, stenen en spul of
maakplaatsen. Want wat was het voor een tuin? Was het een bende of was het een tuin? Hadden je ouders?
Het was eigenlijk gewoon een stukje. Dat was een kamp met dieren. Okay. Maar ja, die dieren die waren inmiddels eigenlijk allemaal al dood. Die waren niet meer. Dus ja, dat was gewoon leeg.
Ja.
En toen dacht ik van er is eigenlijk een beetje een vijvertje zit erin. Dus misschien kan ik daar wat mee. Dus ik heb gewoon een schetsje gemaakt. Van kijk, van, gewoon proberen. Van, en dan heb ik mijn oom gevraagd. Die is stratenmaker. Van ik heb dat straten nooit gedaan. Help me er wat mee. En we hebben gewoon eigenlijk met z'n allen dat eigenlijk vanaf niks een beetje in probeersel uitgevoerd.
En dacht je toen meteen, dit is mijn roeping, hier wil ik mee door?
Niet per se direct sterk, maar wel van dit vind ik gewoon leuk. Dus ik ben buiten bezig, ik ben in de grond bezig, ik ben met planten, met de natuur bezig. Dus ik denk van dit is als ik daar iets van keuze wil in hebben. Dan vergeleken wat ik gehoord had van Stadsbosbeheer. Dat leek me ook heel erg leuk. Maar daar hoorde ik ook steeds meer verhalen van. Je zit eigenlijk al meer achter de computer dan in het bos.
Ja.
En dacht ik van dan is de tuinen toch wat vrijer daarin.
En meteen al met hergebruikte materialen?
Ja.
Dat was dus eigenlijk noodzaak, zeg je, op dat moment?
Een klein beetje wel, ja.
Het was geen geld, geen budget.
Ja, tenminste, op dat moment niet nee. even dus. En dus toen is het, kijk, als je het zelf doet, dan kun je gewoon wat rond gaan sneupen. Kijk, van wat heb je al? En heel vaak, dan heb je al heel wat thuis liggen. Of misschien de buren hebben wat. Of zo heb ik toen als jongetje gewoon vrienden rondgevraagd. Ja, misschien heb je wat planten zelfs die je over hebt, die je anders weg zou gooien.
Ja.
Nou, die zetten dan ook weer in.
En dus op dat moment was het nog niet per se een soort ideologische overtuiging?
Nee.
Dat hergebruik?
Nee, dat was gewoon een beetje meer gewoon een logische stap op dat moment.
En wanneer werd het? Wanneer dacht je heel bewust, ik ga tuinen aanleggen zonder gif, die wel ecologisch zijn, die bewust met hergebruikte materialen worden gemaakt?
Dat is eigenlijk meer in stappen. Eigenlijk, ik heb een paar jaar samengewerkt met een andere hovenier. En die was al wat meer bezig met iets natuurlijker kant op. Nog niet zoveel met recycling, dat soort dingen. Maar dat had ik raak al een beetje in. Ook met een paar schoolprojecten hadden we dat al een beetje meegenomen. Maar nooit echt dat het heel erg een sterke lijn is. En echt de laatste 2 jaar is dat echt een hele sterke lijn geworden in
laatste
het werk.
Laatste 2 jaar?
Ja, echt. Okay. Daarvoor ook wel een beetje, maar dan meer wat af en toe. En nu het ecologische aspect van de tuinen. De laatste 2 jaar echt gefocust daar meer op. Dus ook het recyclen van planten. Dat deed ik al wat eerder. Maar ook het materiaal, maar ook de plantenkeuze van gifvrije planten.
Want ik denk heel weinig mensen weten, mensen die nu luisteren, als je naar een tuincentrum gaat, volgens mij alles wat je daar ziet zit onder het gif, toch?
Ja, bijna alles. Ja. Dus er zijn wel steeds met thuiscentra die hebben wel een klein hoekje, echt zo echt in een hoekje staan van, oh ja, dit is biologische planten, maar dat is...
Je moet er naar zoeken.
Ja, je moet er naar zoeken.
En dan zelfs die planten die onder het gif zitten hangen dan soms ook nog kaartjes aan met goed voor de bijen. En ja. Toch, dat is eigenlijk heel...
Ja, het is heel erg apart iets. En een paar jaar geleden wist ik dat zelf ook niet eens, dat zo erg was. En toen hebben een paar keer per jaar gaan we naar een lezing in Apeldoorn. Daar zijn allemaal ontwerpers en hoveniers die komen daar bij elkaar en die hebben dan, er zijn meerdere sprekers die een lezing hebben. En één daarvan was dus een fotograaf die daarachter kwam doordat ze dus die insecten aan het fotograferen was op haar plant. En ze kwam erachter van, hey, waarom gaan mijn insecten dood die ik daar opzet.
Oh, wauw. Zij zag gewoon letterlijk door haar lens die insecten doodgaan op die planten.
Nou ja, bijna ook, maar ook indirect. Want ze zit dan bijvoorbeeld een hele dag, heeft ze een plant en daar vliegen die insecten, die zetten dan in de buurt, die gaan erop zitten en dat soort dingen. En die gaan sommige na een paar uur, sommige na een dag of zo, dan worden we vervormingen of ze gaan dood. Of er ging van alles mis. Dus die is toen naar een onderzoek gegaan. Die heeft toen allemaal onderzoeken gedaan en met de meeste mensen gepraat. En die heeft toen dat verteld op die lezing. En toen dacht ik, dat wisten we eigenlijk helemaal niet. We wisten wel vanuit onszelf dat wij bijvoorbeeld op de bestrating de gif spoten. De welbekende Roundup, glyfosaat. Die mag je eigenlijk in principe al bijna niet... meer gebruiken.
Eigenlijk is het gek toch dat iets als een tuin, wat je toch associeert met de natuur, dat heel lang eigenlijk op allerlei manieren heel slecht voor het milieu is, toch? En voor de biodiversiteit. Toch? Ja, je hebt bestrijdingsmiddelen. Ja. Als mensen een plaag hebben, dan wordt er meestal gegrepen naar iets.
Het is echt, ik denk misschien ook een beetje westerse cultuur. Je hebt een probleem en dat is de oplossing.
Ja.
Dus geen samenwerking.
Ik had een tijdje geleden, een beetje een raar zijsprongetje, maar ik moet er nu ineens aan denken. Ik heb een hele kleine tuin in het centrum van Arnhem. En ik heb leibomen. En daar zaten allemaal kleine, ik denk dat het bladluizen waren. Mm-hmm. En inderdaad, mijn eerste instinct was, je gaat toch naar het tuincentrum. Je vraagt aan een medewerker, wat moet ik daar tegen doen? En dan hebben ze allemaal pokon goedjes of wat je erop kunt spuiten.
Ja.
En toen ben ik toch eens even gaan googlen. En toen las ik lieve heersbeestjes larven. En mijn vrouw verklaarde me voor gek, maar ik heb ze toch besteld. In die boom uitgehangen, kleine zakjes waar dan larven in zaten. En na een paar weken waren die bladluizen weg.
Ja, soms hoef je zelfs ook niet eens...
Hoef je niet eens weg te halen, zeg jij?
Ja.
Oké, ik vond het de gedachte dat er nu heel veel lieve heersbeestjes in mijn tuin wonen, vond ik ook wel romantisch.
Ja.
Maar goed, is dat dan een soort omslag die we wat jou betreft moeten maken?
Ja, en ik geloof dat er ook wel weer wat meer... Het is voornamelijk mensen weten het niet. Ja. Dat merk ik bij heel veel klanten ook. Dat als je het mee praat, gaat uitleggen... Oh ja, is dat zo? Of dat, ja, en ook van als je gaat uitleggen, dan vragen ze van... Ja, mijn helleborus kerstroos, die zit onder de bladluis. Die heeft van gauw last van bladluizen als hij niet op het goede plekje staat. En dan is het direct van, ja, wat kunnen we daartegen doen? Nou, ik zei in eerste instantie, stuur me eerst maar een foto van hoeveel is het eigenlijk? Ja. Als het maar een klein beetje is, dan laat ik het eerst gewoon zitten. Want in de natuur heb je eigenlijk altijd je zoekt een balans. De natuur zoekt altijd een balans. In dit geval is het de natuurlijke vijanden moeten er zijn als je zeg maar de plaagdieren wil bestrijden.
Ja.
Als er geen plaagdieren zijn, zijn er ook geen natuurlijke vijanden. Dus als je ze direct allemaal weghaalt, zijn er ook geen plaagdieren, zijn ze allemaal weg, komen er weer nieuwe aan, is er geen vijanden, kunnen ze in één keer exploderen en alles overnemen. Zeg maar.
Dus een heel klein beetje zeg je, is goed om natuurlijke vijanden aan te trekken,
ja.
Zodat die eigenlijk de biodiversiteit in je tuin in balans komt.
Ja, en als er natuurlijke vijanden zijn in je tuin, dan hoef je vaak weinig te doen. Misschien af en toe een beetje bijsturen.
Ja.
En dan,
die leibomen waren helemaal kaal. Dus ik moest wel.
In dat geval is vaak als je ook heel vroeg mee begint, dan kun je vaak met hem gewoon af en toe even afspoelen. Kun je al heel veel, koud water afspoelen. Is eigenlijk vaak de eerste stap die ik vaak doe als het een beetje te veel is. Ja. En pas daarna ga ik kijken van ga ik nieuwe natuurlijke vijanden introduceren.
Ja.
Of misschien. Dan kijk ik naar de omgeving. Is er überhaupt wel plaats waar die natuurlijke vijanden zich kunnen nestelen? Want ja, die moeten daar ook kunnen wonen.
Ja, dus, ja ik heb toen voor die lieveheersbeestjes een insectenhotel gebouwd. Ik denk, als ik ze dan uitzet, wil ik ook dat ze in mijn tuin blijven.
Ja.
Dus ja, nee, ja, oké. Okay. Hey, maar heel even terug naar, want we dwalen een beetje af. Dat is mijn schuld. Maar je zegt eigenlijk, de laatste 2 jaar ben ik daar helemaal op dat duurzaamheid meer gaan focussen.
Ja,
is dat dan een ondernemende keuze of was dat meer ideologisch? Want volgens mij is het laatst wel meer ook een trend. Trend is een slecht woord. Mensen zijn er meer mee bezig.
Eigenlijk wel ideologisch als basis. Ja. En ik kom er nu pas achter dat het ook ondernemend ook wel goed is. Omdat het toch wel weer een hele selectieve markt zit.
Er zijn niet heel veel hoveniers zoals jij.
Nee, het komt wel steeds meer en meer. Ze doen ook wel steeds breder. Maar het is nog niet de standaard. Dat duurt wel even voordat de standaard is. Want er zijn ook, ik heb ook een stagiaire gehad. En die zei op school, doen we daar nog niet zoveel mee. Met het ecologische aspect van de tuin. De balans zien te vinden tussen de mens en de dieren. Dat die er kunnen leven. Maar dat de mens er ook van kan genieten.
Ja.
Dat is de balans ook. Dus met planten... Maar plantenkeuzes en dat soort dingen zit je daarmee. Ja, op de scholen dat...
Ja, dat zou beter kunnen, zeg jij.
Ja, er wordt wel steeds meer aan gewerkt. Maar het is er nog niet, zeg maar. Het is nog niet standaard geworden. En dat is wel waar we naartoe moeten. Willen wij, zeg maar, in onze omgeving fatsoenlijk willen blijven leven.
Want,
de insecten die zijn wel onder andere, maar ook de rest wat er allemaal aan vasthangt, zijn wel van ons levensbelang ook.
Ja, indirect. Ja. 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 Maar merk je dat klanten dat dan moeilijk vinden soms? Dat ze bij jou komen voor een tuin. En dat jij dan zegt van ja, ik zou dit niet zo doen. En dat ze dat dan moeilijk vinden om te begrijpen.
Ik vind het juist een project om iemand stap voor stap over te halen. Om iets meer natuurlijkere tuin. Of tenminste natuurlijke aspecten in de tuin te kunnen gebruiken. Of de manier van onderhouden. Van iemand die eigenlijk vanuit, vanuit stadstuintje komt die alleen maar tegels heeft.
Ja.
Dat idee eigenlijk, dat kijken van hoe kan ik dat... Ik weet wel collega-hoveniers die in echt niet de ecologische aspect doen.
Sorry, wat doen?
In het ecologische aspect zitten.
Ja, sorry, ja.
Sommigen die zijn echt, we doen alleen ecologisch en niks anders.
Mm-hmm.
Maar ik vind juist... We hebben zo'n grote groep mensen die gewoon niks weet wat er allemaal mogelijk is, zonder je hele tuin direct te hoeven laten verwilderen, zeg maar. Puur alleen, zeg maar, zou je zeggen van als elke tuinbezitter nu gewoon 3 tot 5 wilde planten, inheemse planten, zou in zijn tuin zou hebben, zou het al zo'n groot verschil kunnen maken met Nou ja, met biodiversiteit.
Je kunt beter heel veel mensen hebben die een tuin een heel klein beetje ecologischer, duurzamer maken dan dat er een paar mensen helemaal...
Ja.
Dus jij gaat zoeken eigenlijk dan bewust die tuinen op die vol met tegels liggen?
Dat niet per se. Okay. Maar als mensen bij me komen en ze zeggen van ja, misschien willen wij wel de hele voortuin vol grind hebben, want dat is dan makkelijker. En dan makkelijker voor mij is dat het helemaal groen is en dicht bedekt, grond is bedekt. En dan heb je juist eigenlijk minder werk dan zo'n kale vlakte grind. En het geeft ook een beter gevoel.
Mm-hmm.
De kale vlakte, ja, het is heel doods en van nature, vanuit... Ja, als je kijkt naar onderzoeken, groen is ontspannend, stressverlagend.
Ja.
Dus als je dat al die dingen gaat uitleggen en ook van, ja, kijk eens naar de buren die wel zo'n veldje met grind hebben en uitleg van, ja, in principe mogen we eigenlijk al geen gif gebruiken en al dat soort dingen en eigenlijk moeten we dat sowieso niet willen. Dan denken ze van, ja, oké, okay, ja, dan is het misschien best wel veel werk om elke keer daar langs te gaan en al die dingetjes eruit te plukken.
Ja, want dan willen ze inderdaad al het onkruid weg hebben.
Ja, maar dan moet je het steriel hebben.
Ja, ja, ja.
En als je het mooi laat groeien, en dan daar kun je ook veel rust in creëren met de keuze van de planten die je hebt. Ja. Misschien een paar minder soorten, maar dan en voor de rust creëer je, gebruik je bijvoorbeeld planten met grote bladeren. Die creëren wat rust en dat kun je afwisselen met wat smallere planten.
Is het ook duurder, zo'n ecologische tuin?
Ik denk het eigenlijk niet per se. Het is niet per se duurder of goedkoper.
Okay.
Het is weer. Het is eigenlijk de manier van werken. Dus het is net zoals met elke andere tuin. Het is de keuzes van de klant uiteindelijk die het echt bepaalt of het duur of goedkoop is. Wat wil je?
Ja.
Wat wil je in de tuin? Waar wil je de tuin voor gebruiken? Ik kan wel zeggen, de gemiddelde planten zijn wel duurder dan de gespoten planten.
Precies, ik kan me voorstellen dat het duurder is om een plant helemaal gifvrij te kweken. Ja. Dan,
ja, ik denk dat sowieso het dubbel is.
En heb je wel eens klanten die dan zeggen, doe toch maar die planten die onder het gif zitten. Doe die toch maar in de tuin, want anders wordt het me wel erg duur.
Nee, dat heb ik nog niet gehad.
Oh.
Het is vaak wel van, en ik zeg ook van tevoren, ik zei van ik koop geen planten die bespoten zijn. Ik koop alleen onbespoten planten.
Oké, okay, dus dat is gewoon een harde eis bij jou?
Ja, dat is gewoon de standaard. Oké, okay, ja. Klaar. En als het zelf wel willen, nou ja, dan kunnen ze dezelfde planten kopen. Maar dat is wel één punt, want ik vind dat heeft wel een heel groot impact. Ik weet wel, hoveniers, die doen het misschien een beetje om en om. Hm. En ja, in principe probeer ik dat te vermijden. Dat wil eigenlijk wel... Ja, ik heb niet dat de mensen zelf... direct daarom vragen.
Ja.
Ik heb wel gehad dan zeggen, oh ja, dat is wel wat duurder. En dan ga je ook van, ja, het is waar je voor betaalt. Het is ook, je kan ook een grotere plant doen. Dan heb je direct ook massa. Die zijn ook duurder.
Ja.
Maar dan heb je direct ook wat. Vaak een ecologisch gekweekte plant, maakt niet uit als het zelfs als het gewoon onbespoten plant, zijn van nature ook ietsje sterker. Wel als je ze wat groter koopt. Soms als we kleiner zijn. Ze lijken bij aankoop wat minder mooi. Mm-hmm. Dus ze verkopen in de tuincentrums wat minder goed.
Ja.
Want ze bloeien niet zo uitbundig als gemiddeld dan.
Ja.
Maar als je in de tuin zet... veel planten, en met name bloembollen... die zijn gewoon veel sterker als...
Omdat ze ook gewoon wat meer weerstand hebben opgebouwd.
Dat, ja.
Ja. Dus jij zegt eigenlijk, pak die onbespoten planten volgende keer als je in het tuincentrum bent. Ja, nou, vind ik mooi. Ik weet niet of deze pepers bespoten zijn. Ik hoop het niet, maar we gaan nu achterkomen of jij er tegen kunt. Voor de mensen die luisteren via Spotify, haal de telefoon uit je broekzak. En als je YouTube open hebt staan, kijk eventjes mee. Want Siewert krijgt nu 5 pittige vragen. Als hij die niet wil of durft te beantwoorden, dan mag hij een hap nemen met een van deze pittige pepers. En als hij dat wel doet, dan maak ik een diepe buiging. En dan doe ik hetzelfde. Ben je er klaar voor?
Oké. Okay.
Wat is de grootste fout die je ooit hebt gemaakt bij een klant?
Ja, dat
zou... Of werk jij foutloos? Dat kan het.
Nee, dit zijn altijd wel wat foutjes. Maar dan de grootste fout... Ik kan even niet zo niet.
Bewaren we die even voor de laatste keer nog even na. En gezellig was de volgende. Neem je wel eens een opdracht aan die eigenlijk tegen je principes ingaat? Puur en alleen voor het geld.
Ik heb het wel eens gedaan.
Oké, kun je vertellen?
Dan heb ik dat was al een klant die ik al had, waar ik al bijvoorbeeld aan het haagknippen was. En die, die wou wel gewoon grind in het voortuin.
Heb je dat toch gedaan?
Dat heb ik toch gedaan. Ik zou het nu niet meer doen, maar ik heb dat toch gedaan, ook omdat van.
Om de relatie goed te houden? Of?
Nou ja, ook, maar ook gewoon omdat ik het. Dat heb ik nog niet zoveel gedaan. Dus wel van gewoon die aspecten die voor in dat stukje aanleg zitten, vond ik wel ook wel van ja, misschien is het wel handig dat ik het gewoon eens een keer doe. Dan weet ik een beetje hoe ik dat moet bouwen. Want,
een beetje feeling bij te krijgen.
Ja, want in principe heb je. Grind heb je ook nog steeds wel in de natuurlijke tuinen.
Dat is waar.
Alleen dan niet de hele tuin vol.
Nee, gewoon een klein, dus, mooi slingerend grindpad.
Ja, onder andere.
Ja. Oké. Laat je de offerte wel eens net iets hoger uitvallen als je ziet dat er een hele dikke auto voor de deur staat of dat het een vrijstaand huis is waar je wordt gevraagd?
Ik werk niet zoveel met offertes. Dus.
Oké, maar uiteindelijk moet je een prijs, prijs noemen, toch?
Even denken.
Of zeg je nee, ik ben altijd gewoon goud eerlijk. En ik, ook al staat er een Ferrari voor de deur, dan ga ik niet.
Ik heb wel eens de neiging, zeg maar, om niet genoeg te vragen.
Oh, echt waar? Dat je te laag...
Dat ik nog wel eens niet alles meereken. Of denk van, nou, misschien dat niet. Of misschien wordt het wel te duur. En dat is iets wat ik echt nog aan het leren ben. Van, wat mag ik überhaupt allemaal wel vragen? En dat is iets, dat is moeilijk.
Oké, dus eigenlijk zou je eigenlijk wel wat best wel wat meer kunnen vragen.
Ik denk dat er wel situaties zijn dat ik misschien wel wat meer had kunnen vragen.
Ja,
zeg maar.
Oké, nou goed, eerlijk geantwoord. Ja. laatste vraag. Er is nog eentje waar jij hopelijk zo meteen nog op terugkomt, die fout. Wacht, ik moet een hap nemen, want ik had hem gewoon eerlijk behandeld. Ik pak even een andere voor de afwisseling, een rode peper. Stel ik ondertussen de vraag. Wat staat er op de bankrekening van TerraFocus?
Dan moet ik nadenken.
Mag er een paar euro naast zetten, hoor. Dat hoeft niet te... Je mag ook een peper pakken, Stuart.
Ik heb geen idee, dan moet ik kijken. Maar dit zal echt tussen 10 en 15 zijn.
Oké.
Dus dat valt best mee.
Je hebt geen geheimen daarover?
Nee, het is ook iets wat... Ik denk misschien ook iets van wat we tussen de natuurlijke hoveniers wat meer hebben... is dat de hoveniers er tussen elkaar zijn ook veel opener. Dus zijn ook van, we hebben ook regelmatig vragen van... wat vraag je per uur of hoe bereken je dat en dat soort dingen. We hebben ook veel meer uitwisseling over. Dus misschien dat helpt.
Weet je inmiddels je grootste fout of wil je liever een andere vraag nog ook?
Ik zou het niet weten, maar ik wil ook wel een pepertje.
Ja, dat is dan wel, als je geen antwoord hebt, dan moet je een pepertje pakken. Ja, kies er eentje uit die je wil. Die groene zijn het minst erg, zeg ik je.
Oké, dan ga ik daarvan uit.
Ja. Sjoerd neemt een piepklein hapje uit een langwerpige groene peper. Wat proef je?
Het smaakt als een peper.
Pittig of valt het mee?
Oh, ja.
Hij heeft geluk.
Ik heb geluk. Valt mij dus.
Nou, dan kom je even goed mee weg. Ik begreep dat je vrouw en moeder ook meewerken in het bedrijf.
Ja, klopt.
Hoe is dat?
Gezellig.
Ja?
Ja.
Maar dat lijkt me ook lastig.
Je
neemt je werk wel letterlijk mee naar huis.
Ja, in principe zit ik thuis ook gewoon. Ik heb de laptop ook thuis op de keukentafel staan als ik daar wat dingen doe.
Ja.
Maar vind ik het juist heel handig. Want ik kan ook veel meer dingen even overleggen. En helemaal met mijn vrouw, die wil ook steeds meer meehelpen in het bedrijf, ook het administratiegedeelte zo. En je kunt gewoon veel meer overleggen en dat vind ik wel fijn. En ook als je gewoon even. Na het werk heb dat je iets van, dit ben ik vergeten. Of wat denk je hierover? Dan kun je dat gewoon, want ze weten hoe het gaat.
Dus jij ziet eigenlijk alleen maar voordelen, begrijp ik.
Ja, ik heb eigenlijk tot nu toe geen nadeel gehad.
Nooit dus ruzie, nooit dat het misgaat?
Nee.
Oh,
nee. Dat valt mee.
Positief.
Ja.
Hey, en ik las dat jij in 2017 naar Nieuw-Zeeland ging.
Ja.
Toen had je echt een paar jaar je bedrijf opgericht, een paar jaar daarvoor.
Ja, dat was een beetje een Zeg maar een beetje part-time-achtig iets heb ik dat toen gestart. Met daarnaast gewoon bij andere mensen wat mee werken. Toen had ik gewoon een paar klanten zelf. Dus ja. Het was nog niet echt lopend of iets dergelijks.
Oké, dus het viel nog mee.
Ja.
Het was niet heel moeilijk om alles achter te laten en naar Nieuw-Zeeland te gaan.
Dat was prima. En die paar klanten die ik had, nou ja, die zeiden van, nou ja, we wachten wel een jaartje.
Wat heb je daar geleerd?
Heel veel. ik ben voornamelijk ik ben er gekomen via dus dat ik een opleiding heb gedaan voor boomverzorger in Engeland. En daar zat een Nieuw-Zeelander. Die heeft me daar uitgenodigd. En bij hem heb ik dus ongeveer 4 maanden aan het werk geweest in de bomen. En daar heb ik dus echt in, nou ja, eigenlijk het hele gebeuren van de bomen in de praktijk eigenlijk geleerd. En dan hebben ze ook weer hele andere bomen dan hier. Het is echt, de natuur is compleet anders. Dat is echt heel interessant.
Maar voor iemand die eigenlijk het liefst inheemse boomsoorten in tuinen plant, wat is dan de toegevoegde waarde van zo'n...
Nee, dat is...
Het zijn bomen die je waarschijnlijk in Nederland zelden tegenkomt.
Als de klimaatverandering zo doorgaat, dan kan het zijn dat die hier uiteindelijk ook worden toegepast. Omdat die beter, sterker zijn. Ik weet wel dat er een kweker is hier in Nederland, die is expliciet bezig, omdat je wel een beetje om dezelfde, wat is de hoogte, breedtegraad zit of zo, van als... maar het is allemaal net ietsjes warmer dan in Nederland. Dus het zijn wel soorten die hier zou kunnen overleven.
Ja.
Het is alleen, ze zijn nu aan het onderzoeken van hoe passen die dan ook binnen dit ecosysteem. En als het warmer wordt, dan kunnen die hier wel overleven.
Dus eigenlijk door de klimaatverandering krijgen we ook gewoon hele andere planten en bomen straks in onze tuinen.
Ja, er worden zeg maar door natuurlijke verspreiding van zaad, zijn er al meer andere planten die bijvoorbeeld vanuit Frankrijk al hier zich kunnen gedijen. Omdat het gemiddeld al ietsjes, nou ja, de winters wat zachter zijn voornamelijk. Ja. Dat is een van de grootste punten.
Hey, en als je teruggaat naar het begin van je bedrijf en je had 1 ding anders kunnen doen, wat zou dat dan geweest zijn?
1 ding anders kunnen doen. Echt nog eerder lekker beginnen te proberen met van alles wat.
Je hebt te lang, te weinig geprobeerd?
Vind ik moeilijk uit te leggen. Kijken dat... met name met ontwerpen, dat had ik eigenlijk wel veel eerder mee willen beginnen om dat te ontwikkelen. Want dat hebben we wel op school gehad.
Ja.
En daartussen eigenlijk ja, af en toe zo'n schetsje. Maar dat heb ik nu het gevoel van ja, als ik, dat had ik eigenlijk iets wat eerder al wat meer mee willen doen.
Ja.
Omdat ik dat ja, toch wel indirect wel leuk vind.
Snap. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen misschien ook wel naar je toe komen met niet echt een idee. Toch? Mm-hmm. Dat je eigenlijk dat je meer meer aan het ontwerpen bent dan echt aan het uitvoeren.
Dit moment ben ik nog niet zoveel aan het ontwerpen.
Okay.
Maar daar wil ik wel naartoe. Dus vandaar dat is die punt ook.
En wat is het andere vraag dan? Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Heb je daar wel een...
Een beste advies?
Ja.
Het beste advies. Het is altijd moeilijk om dingen te kiezen.
Komt er überhaupt iets in je op?
Op dit moment even niet direct.
Nee. Had je ooit mentor of iemand waar je tegenop waar je veel van hebt geleerd?
Op school hebben we wel een paar goede leraren. En de ene was plantenkennisleraar. En dat plantenkennis wel heel belangrijk is. En dan kom ik ook steeds meer achter dat wel handig is. Omdat je genoeg weet van helemaal nu met het... de natuurlijke tuinieren. Het onderhoud is ook zo vaak van... je haalt niet alles weg. Je kijkt van elk onkruidje. Is het wel echt een onkruidje? Kunnen we misschien laten staan, omdat hij toch wel weer een toegevoegde waarde heeft. Maar dan moet je dus wel weten wat voor plant het is. En of het niet een invasieve soort is. Want als je hem wel aan laat staan, dan heb je straks de hele tuin eronder.
Ja, jij zegt eigenlijk, sommige onkruid hoef je niet te verwijderen.
Ja.
Ja.
En dus dat die plantenkennis is toch nog zoveel belangrijker dan gewoon te weten juiste plant op juiste plaats. Maar ook van hoe ontwikkelt die plant zich in zijn stadium en dat soort dingen.
Ja. Dus. Siewert Wiersma, dankjewel. Dit was Papers en Pegels, een podcast van Bunny. Vond je het een leuk gesprek? Wil je meer interviews met ondernemers horen? Vergeet je niet te abonneren of een beoordeling achter te laten in je favoriete podcast-app. Techniek en montage Robert Huuskeur, de redactie door Joep Verwerda. Bedankt voor het luisteren en maak er wat moois van.